Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste en het vierde vers van Psalm 1. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt en de Heer toch slaat der mensen wegen ga. 1 en 4 van Psalm 1.
Thank you.
We zullen nu eerst luisteren naar Gods heilig woord. We vinden dat in het boek Spreuken en daarvan lezen we het tweede hoofdstuk, Spreuken 2. En als we dit hoofdstuk hebben gelezen, zingen we het tweede vers van Psalm 25. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Wij lezen dus Spreuken 2. Mijn zoon, zo gij mijn redenen aanneemt en mijn geboden bij u weglegt, om uw oren naar wijsheid te doen opmerken, zo gij uw hart tot verstandigheid neigt, ja, zo gij tot het verstand roept, uw stem verheft tot de verstandigheid, zo gij haar zoekt als zilver en naspeurt als verborgen schatten, dan zult gij de vreze des Heren verstaan en zult de kennis van God vinden. Want de Heere geeft wijsheid. Uit zijn mond komt kennis en verstand. Hij legt weg voor de oprechten een bestendig wezen. Hij is een schild, degene die oprechtelijk wandelen, opdat zij de paden des rechts houden. En hij zal de weg zijner gunstgenoten bewaren. Dan zult gij verstaan gerechtigheid en recht en billijkheden en alle goede pad. Als de wijsheid in uw hart zal gekomen zijn en de wetenschap voor uw ziel zal lieflijk zijn, zo zal de bedachtzaamheid over u de wacht houden, de verstandigheid zal u behoeden, om u te redden van de kwade weg, van de man die verkeerdheden spreekt, van degene die de paden der oprechtheid verlaten om te gaan in de wegen der duisternis, die blijde zijn in het kwaad doen, zich verheugen in de verkeerdheden des kwaden, welke paden verkeerd zijn en afwijkende in hun sporen. Om u te redden van de vreemde vrouw, van de onbekende die met haar redenen vlijt, die de leidsman van haar jonkheid verlaat en het verbond van haar God vergeet, want haar huis helt naar de dood en haar paden naar de overledenen. Allen die tot haar ingaan zullen niet wederkomen en zullen de paden van het leven niet aantreffen. Opdat gij wandelt in de weg der goeden en houdt de paden der rechtvaardigen. Want de vromen zullen de aarde bewonen en de oprechten zullen daarin overblijven. Maar de goddelozen zullen van de aarde uitgeroeid worden en de trouwelozen zullen ervan uitgerukt worden. Zullen we nu eerst de Heere om zijn zegen bidden. Heere, we zien op tot u de genadige en de barmhartige God die ons leven leidt en die op ons leven spat, telkens weer met uw woord ons tegemoet komt. Dat doet u ook op deze dag, deze trouwdag van Arjan en Evelien, die vandaag nog maar even geleden in het huwelijk werden verbonden, die in de kerk zijn gekomen om over dit huwelijk uw onmisbare zegen te bidden, die deze trouwdag samen met hun ouders en met familie en vrienden mogen beleven. Heere, op deze dag, deze belangrijke dag in hun leven, komt u op hun levenspad ook met uw woord. En dat is niet zonder betekenis. Dat doet u ook niet zonder bedoeling. Heere, u geeft uw woord opdat we ernaar zouden luisteren. En opdat het in ons leven ook vrucht zou dragen. U geeft uw woord opdat het in ons leven ook uitwerking zou krijgen. U geeft uw woord opdat we ernaar zouden leren handelen en wandelen. En dat we het waarachtig zouden geloven en aannemen, niet als het woord van een mens, maar zoals het ook echt is, als het woord van u, de levende God. Heren, zal het zover komen in ons leven, dan zullen we het werk van de Heilige Geest niet kunnen missen. En daarom bidden wij u ook voor deze kerkdienst, dat u ons uw geest zou willen geven. En dat gij, o Heilige Geest, in ons midden wilt werken. En dat u dat woord wilt geven, niet alleen maar in de prediking, zodat het tot ons oor mag komen, maar ook in de toepassing, zodat het in ons hart mag indalen. En laat dat niet alleen bij het bruidspaar zo zijn, allereerst wel bij hen, zeker, omdat het toch ook speciaal een boodschap van u aan hen is. Maar tegelijkertijd, Heere, zoekt u ons aller aandacht, omdat u ons aller behoud zoekt. En zo wilt u tot ons komen, Heere, maar laat het door ons allen verstaan worden. En laat het woord van u niet wegvliegen, zoals de vogels wegvliegen. Laat dat woord van u niet vergeten worden, zoals er al zoveel dingen in ons leven door ons vergeten zijn. En zoals we wellicht misschien ook al zo vaak uw woord naast ons neer hebben gelegd en het vergeten zijn. Laten we ervoor bewaard blijven, Heere, om vergeetachtige hoorders te wezen. Maar maak ons door uw genade daders van het woord. Zegen ons zo met uw aanwezigheid, met uw genadige werking. Zegen ons zo, Heere, zoals u dat bruidspaar op de bruiloft in Kana gezegend hebt, toen u daar ook aanwezig was en toen u daar uw goddelijke krachten betoonde en toen u het daar liet merken dat gij een zaligmaker zijt. Ge zijt nog dezelfde. Kom dan ook in ons midden en kom dan ook op deze bruiloft en kom dan ook zo in deze kerkdienst ter gelegenheid van deze trouwdag. En geef ons alles wat nodig is. Bewaar ons voor alles wat storen kan, wat de aandacht kan afleiden. Al was het maar een kleinigheid, Heere, onze aandacht is niet zo gauw en niet zo lang geboeid door uw woord, tenzij gij onze gedachten in en onder uw beslag neemt. Dan luisteren we, dan verstaan we het ook. Laat uw zegen op ons rusten. In de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zullen zingen uit Psalm 119, het 18e en het 24e vers. Doe mij op het pad van uw geboden train, en ik zal uw geboden die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten. Twee versen uit Psalm 119, en intussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. luisteren vanmiddag een ogenblik naar Gods woord zoals we dat in het 20e vers van het gelezen Spreuken 2 vinden. Spreuken 2 vers 20. Opdat gij wandelt op de weg der goeden en houdt de paden der rechtvaardigen. Als een aanstaand bruidspaar de trouwdatum vaststelt, dan weet je uiteraard zo lang van tevoren niet wat voor weer het zal zijn. En als de trouwdag dichterbij komt, dan ben je natuurlijk toch wel benieuwd naar de weersvoorspellingen, die weliswaar niet altijd uitkomen, maar waar je toch misschien wel een klein beetje richtlijn aan kunt ontvangen. En toen het er allemaal naar uitzag dat het vandaag mooi weer zou worden, toen denk ik, heeft het bruidspaar en de familie die zo nauw meeleeft daar toch wel met dankbaarheid van kennis genomen. En toen je vanmorgen opstond en de gordijnen opentrok en je zag dat het inderdaad zo'n mooie lentedag zou worden, toen heeft dat alleen maar bijgedragen aan de vreugde van je trouwdag. Stel voor dat je de gordijnen opentrok en dat het allemaal grauw en somber en regenachtig en winderig zou zijn. En dat komt natuurlijk ook voor. Ja, wat dat betreft heeft de Heer jullie gezegend met mooi weer. En heeft hij daarin ook weer een stuk van zijn goedheid in het rijk van de natuur laten zien. Als in deze tijd van het jaar alles getuigt van nieuw leven en van schoonheid en van de werken van Gods handen. Jullie huwelijk begint onder het zonneschijnsel. Het is niet gezegd dat dat in je leven altijd zo zal zijn. Het is ook niet gezegd dat dat in je leven in figuurlijke zin altijd zo zal zijn. Als we straks het formulier gaan lezen, dan lezen we in dat formulier dat de getrouwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt. En dat is ook werkelijkheid. En hoe zal het nou gaan op je huwelijksweg? En hoe zal die huwelijksweg in dagen van gezondheid en in dagen van ziekte, in dagen van zonneschijn en in dagen van duisternis, in dagen van vreugde en in dagen van droefheid, hoe zal die huwelijksweg door jullie nu toch ten einde toe kunnen worden afgelegd? En hoe zullen jullie op je huwelijksweg werkelijk ook veilig gaan? Als je op de weg der goeden wandelt en als je houdt de paden van de rechtvaardigen. Zo zegt onze tekst het. Een woord uit het Spreukenboek, een woord midden uit het 20e hoofdstuk van het Spreukenboek. En dat Spreukenboek dat geeft ons de weg te kennen waar de vreze des Heren op beoefend wordt. En dat is, zo kun je wel zeggen, hetgeen we als mensen het meeste nodig hebben. De Heren te vrezen. De Heren te kennen. En op die weg waar de vreze des Heren in betracht wordt, wandelen dan de goeden, de rechtvaardigen. Zal het nou wel met jullie zijn en met ons en met ons allemaal? Dan moeten wij bij de goeden horen, dan moeten wij bij de rechtvaardigen horen. Wat is dan een goed mens? Zijn er goede mensen? We dachten toch dat alle mensen van God zijn afgevallen en zoals Paulus in de Romeinenbrief zegt, onnut zijn geworden. Paulus zegt zelf, er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. En het is ook zo, sinds wij in Adam gevallen zijn en onze natuur verdorven is en we zondaren zijn geworden, moeten wij van onszelf en moeten we van alle mensen zeggen dat we onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En het is waar, hoe verschrikkelijk het ook is, het is toch waar wat de apostel schrijft. Er is niemand die goed doet. En toch staat hier dat er goede mensen zijn. Hoe zijn ze dat dan geworden? Zijn dat dan enkele uitzonderingen op de algemene regel. Nee, de algemene regel die is zo absoluut dat, ik zei het al, er niemand is die goed doet. Er zijn geen uitzonderingen. En hoe pijnlijk ons dat ook treft, hoe vernederend dat ook is, het geldt ook van ons. Er zit hier geen één goed mens in de kerk. Niet één. Allemaal slecht, allemaal verdorven, allemaal krom geworden door de zonde, allemaal van God afgeweken. Er is niemand die goed doet, want er is niemand die God zoekt. En toch zijn ze er kennelijk. Want anders, ja, anders dan is wat hier in Spreuken 2 vers 20 staat, een ideaal dat door niemand ooit kan worden bereikt. Als er geen goede mensen zijn, is die weg der goeden er ook niet. En dan worden we hier gewezen op iets wat onmogelijk is. Dan kunnen we de Bijbel beter ook sluiten. Want dan zouden we ons bezighouden met een stukje fantasie, wat nooit werkelijkheid, nooit beleving kan worden bij niemand. Toch zijn ze er dus, goeden. Maar die waren het niet. Van nature hoorden ook die goeden, waar onze tekst over spreekt, bij de verkeerden. Van nature horen die rechtvaardigen, waar onze tekst over spreekt, bij de onrechtvaardigen. Maar er is wat gebeurd. Hun natuur, hun verdorven natuur, is veranderd. Deze mensen zijn nieuwe schepselen geworden. Ze zijn wedergeboren. Ze zijn tot bekering gekomen. En ze hebben in God en in zijn Zoon leren geloven. En toen God dat wonder deed, toen hij hun natuur veranderde, toen hij hen nieuwe schepselen maakte, toen hij, en daar begon het mee, hen een nieuw hart gaf, en een nieuwe instelling, een nieuwe gezindheid. En toen hij hen tot een nieuw leven bracht en tot een nieuwe levensopenbaring, toen heeft de Heere datgene wat verdorven en kwaad en verkeerd was, goed gemaakt, zodat hij er nu toch weer in welgevallen op neer kan zien. Dat kon hij voor die tijd niet, maar door zijn eigen werk heeft hij ervoor gezorgd dat hij in deze mensen toch wel een welgevallen kan nemen. Denk maar aan wat wij daar bijvoorbeeld van lezen. Misschien dat een illustratie helpt om te verstaan wat ik zeg. Denk maar wat we daarvan lezen in de gelijkenis die de Heer Jezus vertelde toen hij het had over twee mensen die opgingen naar de tempel om te bidden. Er was een mens bij die zichzelf nogal goed vond. Maar de Heere oordeelde daar anders over. En wat deze man van zichzelf nogal goed vond, dat had geen betekenis in Gods ogen. Dat keurde God af, die fariseer, met zijn eigen gerechtigheid. Er was een ander mens, en die was verkeerd. Die was schuldig. Dat wist hij zelf ook. En dat erkende hij ook toen hij in de tempel kwam om te bidden. En als je hem hoort bidden, dan is dat ook duidelijk hoe de man over zichzelf denkt. Hij heeft van zichzelf geen goed woord te zeggen. Hij kan zichzelf alleen maar veroordelen en aanklagen. En zo kan hij alleen maar bidden, o God, wees mij de zondaar genadig. Maar waar getuigt dat gebed nu van? Dat die verandering heeft plaatsgevonden, die omkeer. En daarom kan God van deze man zeggen dat hij gerechtvaardigd naar zijn huis ging. Die ander niet. Deze man die zichzelf verkeerd vindt, die ook verkeerd was, maar die met zijn verkeerdheid en met zijn zonde de toevlucht tot de genade, tot het werk van God en van Christus de toevlucht nam, deze mens is een nieuw mens geworden, hernieuwd. En daar ziet God in genade op neer. En hoe verkeerd hij ook was, in eigen ogen, in de ogen van zijn medemensen. Hij is toch goed. En zo beoordeelt God hem. Want de zonden waar hij onder gebukt ging, en de ongerechtigheden die hem aanklaagden, en die hij voor God moest belijden, heeft God van hem weggenomen. Die zijn er niet meer. En als die er niet meer zijn, dan ziet God in gunst op hem neer. En acht hij hem, rekent hij hem bij de goeden. En zo zijn er meer goeden. Zo is David ook een goed mens. Met alles wat we in de Bijbel van zijn zonden en ongerechtigheden lezen, omdat hij ze oprecht voor God heeft beleden en omdat God in zijn oneindige goedheid ze hem ook heeft vergeven, is David door God gemaakt tot een goed mens, tot een rechtvaardige. Wat zijn dus goeden, wat zijn rechtvaardigen? Dat zijn die mensen die weer aan Gods normen leren beantwoorden. Wier leven op God gericht is. Die in de weg van Gods getuigenissen leerden gaan. Die op de genade van de Heere leerden hopen. En wat is nou, en dan zijn we bij een volgend onderdeel uit onze tekst. Wat is nu de weg van de goeden? En wat zijn de paden van de rechtvaardigen? De weg van de goeden, het pad van de rechtvaardigen, dat is de wijze waarop deze mensen openbaar komen. Hun levensweg, hun levenswandel, hun levensgedrag, hun doen en laten. Wat ze in het openbaar en wat ze in het verborgen zijn. Wat ze op zondag en wat ze in de week zijn. Dat is hun weg. Laat ik een aantal kenmerken van die weg mogen noemen. We zagen het eigenlijk al. Het eerste van de weg van de goeden en van het pad van de rechtvaardigen is dat ze waarachtig hun zonden belijden. En dat ze leed dragen over hun zonden. En dat ze hun zonden brengen aan de voeten van hem die gezegd heeft, komt herwaarts tot mij alle die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. Dat ze met hun zonden en ellenden zich tot hem ter genezing wenden. Zoals je dat bij die tollenaar zag, zoals je dat bij David ziet. David, met al zijn zonden vlucht hij immers ook tot de troon van Gods genade. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Dat is het eerste. Waardoor hun leven, waardoor hun wandel, waardoor hun gedrag, waardoor hun weg getypeerd wordt. Ze zijn boetvaardige mensen. Ze zijn ook mensen die vanwege dat besef van hun zonden nederig geworden zijn. Nederig van hart. En die in hun boetvaardigheid, in oprechtheid bidden, vergeef mij al mijn zonden. En die vluchten tot de troon van Gods genade. Ik zei, dat is het eerste kenmerk van de weg van de goeden. Het tweede, dat hangt ermee samen, dat vloeit daaruit voort, dat ligt daar in het verlengde. Dat is dat deze mensen ook leren geloven. Bekering en geloof gaan immers samen. Ze leren geloven. Ze geloven Gods woord. Ze geloven alles van Gods woord. Ze hebben diepe eerbied voor Gods woord. Ze respecteren dat. En omdat ze het geloven, vluchten ze ook tot die God die dat woord gegeven heeft. Vluchten ze tot die God die zijn zoon als zaligmaker geopenbaard heeft. Vluchten ze met hun zonden in het waarachtige geloof tot hem die de vergiffenis van hun zonden schenkt. Dat is het tweede. Zij krijgen een band aan God en aan de Zoon van God. En het derde, en dat hangt er ook weer mee samen en dat vloeit daar ook weer uit voort. Als het dan zo is dat zij met hun zonden en ellenden zich tot God ter genezing wenden, en als zij van God die genezing ontvangen, wat denkt u dat dan het gevolg, dat daar de vrucht van is? Zou het niet zijn hartelijke liefde tot God? gehoorzaamheid aan die God. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Om dan in alles met die God en met zijn wil rekening te houden, zou het niet dit zijn dat ze gaan voortbrengen vruchten der dankbaarheid? Zou het niet dit zijn dat zij vanuit de verbondenheid aan de Heere, vanuit de liefde tot God en tot zijn dienst, ook hartelijk begeren om de Heere en hem alleen te eren en te vrezen en lief te hebben? En als die God dan wat zegt, en als hij voor bepaalde dingen in ons leven verordeningen en inzettingen gegeven heeft, dan kunnen we die niet maar zo lichtvaardig terzijde stellen, alsof ze voor ons niet gelden en alsof wij gerechtigd zijn om onze eigen zin te gaan, te doen en onze eigen weg te vervolgen. Nee, we zullen in diepe eerbied en in gehoorzaamheid aan die God gedurig vragen: Heere, wat is uw wil? Heer, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw treden wendt. En dan nog één ding, de weg van de goeden, het pad van de rechtvaardigen, gekenmerkt door boetvaardigheid, door geloof, door gehoorzaamheid, maar ook door een oprechte belijdenis. Door een oprechte belijdenis, want dan schamen we ons er niet voor om er vooruit te komen dat de dienst des Heren ons alles waard geworden is. En dat het woord des Heren in ons leven richtsnoer en leidsman geworden is. Dan schamen we er ons niet voor om in onze levenswandel er vooruit te komen dat we bij hem, bij die God, begeren te horen. En dan komt er iets van wat de Heer Jezus gezegd heeft van zijn discipelen: gij zijt het licht der wereld. En dat licht mag niet onder een korenmaat. Dat mag niet onder een bed geschoven worden. Maar dat moet op een kandelaar staan. En dat moet schijnen en gezien worden. Zo wil God het. En zo begeert ook een goede, zo begeert ook een rechtvaardige het. En bij alle verscheidenheid die dan tussen al die mensen zijn mag, want dan is David weer anders dan Paulus, en Paulus is weer anders dan Mozes, en Mozes is weer anders dan Abraham, en Abraham is weer anders dan nog weer een ander. Met alle verscheidenheid tussen al die goeden en al die rechtvaardigen is er toch deze overeenkomst. Ze weten wat het is om in boetvaardigheid voor God te bukken en te buigen, om in het geloof tot de Heere te vluchten. Ze weten wat het is om in gehoorzaamheid aan de Heere te leven. En ze weten wat het is om in de hartelijke begeerte te hebben, om zo te wandelen dat ze wandelen mogen waardiglijk het evangelie van Christus. Gode, een goede reuk van Christus. Dus, het is nogal belangrijk om op die weg te zijn. De weg van de goeden. Het is nogal wat belangrijk om bij die goeden en bij die rechtvaardigen te horen. Hoe kom je op die weg? Wel, laat ik eerst nog een andere vraag stellen. Ter onderstreping van het grote belang om op die weg te komen. Ter onderstreping van het uitnemende belang om inderdaad er alles voor over te hebben en er alles voor te geven om op die weg te geraken en op die weg te blijven wandelen. Waarom wordt dat in het woord van God, waarom wordt dat in het spreukenboek zo met vele woorden benadrukt? En waarom worden die dingen ons zo duidelijk voor de aandacht geplaatst? Wel, let er eens even op in welk verband deze tekst staat. Dit hoofdstuk begon met te zeggen: mijn zoon, zo gij mijn redenen aanneemt en mijn geboden bij u weglegt om uw woord, om uw oren naar wijsheid te doen, opmerkingen enzovoort. Anders gezegd, waarom is het van zo groot belang om te luisteren naar de vermaningen van het woord van God? Wel, in de eerste plaats, op deze wijze zal een mens bewaard kunnen blijven, zo zegt Spreuken. Bewaard voor de kwade weg, vers 12. En voor de man die op die kwade weg gaat en die een verleider is en die verkeerdheden spreekt en die je mee zoekt te nemen op de kwade weg. En in de tweede plaats, bewaard moeten we ook worden, dat wordt in dit hoofdstuk ook onder woorden gebracht, we moeten ook bewaard worden, vers 16, voor een ander gevaar op die kwade weg, namelijk de vreemde vrouw, de onbekende die met haar redenen vlijt en wier huis naar de dood helpt en haar paden naar de overledenen en alle die tot haar ingaan zullen niet wederkomen en zullen de paden des levens niet aantreffen. Kijk eens, er zijn in deze wereld zoveel kwade wegen. En zoveel wegen die naar het verderf voeren. Of dat nu de weg van de man der verkeerdheid is. Of dat nou de weg van de vreemde vrouw is. Of dat nog een weg is van een ander zondig gevaar dat ons bedreigt. En er zijn legio gevaren. Maar al die wegen voeren naar het verderf. En er is geen verwachting voor hen die op zulke wegen blijven wandelen. De Heer Jezus vat al die wegen samen als hij in zijn onderwijs spreekt over de brede weg die naar het verderf voert. Nou, dat is de weg waarop je omkomt. En er zijn allerlei adviseurs en allerlei leidslieden die zich aanbieden om ons op die weg de genoegens van de zonde te doen beleven en ons de vreugde te geven van een leven waarin God niet is en waarin de vreze des Heren niet beoefend wordt. En van nature hebben we onze oren aan twee kanten open en luisteren we graag naar die stemmen. Naar de man der verkeerdheid, naar de vreemde vrouw, naar de verlokking van de zonde op dit terrein en tegen dat gebod. We hebben onze oren ervoor open en we luisteren en we gaan. En we hebben niet eens veel nodig, veel overredingskracht nodig om achter die verlokkers en die verleiders aan te gaan. En zo ons verderf tegemoet te snellen. En vandaar dat God met zoveel aandrang komt en ons iedere keer weer oproept. Luister toch naar mij, mijn zoon, zo gij mijn redenen aanneemt en mijn geboden bij u weglegt, om uw oren naar wijsheid te doen opmerken en uw hart tot de verstandigheid neigt. Want als we dat doen, worden we bewaard voor dat gevaar hier en voor dat gevaar daar En dan ben ik weer bij onze tekst terug. Als we naar dat woord van God luisteren met ons hart. En als dat hart van ons daarnaar geneigd is. Dan zullen we op die weg van de goeden wandelen. En op het pad van de rechtvaardigen. En dat is, zo zei ik, belangrijk. Want de weg waarop je gaat bepaalt het eindpunt waar je straks terechtkomt. Als je naar Tiel gaat, moet je de A15 nemen. Dat weten jullie net zo goed als een ander die weg geregeld gereden heeft. Volg je nou de A16, dan kom je nooit in Tiel. Dan volg je nou de A20, kom je ook nooit in Tiel. De weg waarop je reist bepaalt de bestemming waar je uitkomt. De brede weg voert naar het verderf. En nergens anders heen. En de smalle weg, die voert ten leven. En als je bij dat leven uit zult komen, moet je de smalle weg nemen. Net zo goed als dat je om in Tiel te komen de A15 hebben moet. En zul je op het verderf uitkomen, nou dan kun je volstaan met het voortgaan op de brede weg. Je kunt niet zomaar wat in het ronddwalen in je leven. Je kunt niet zomaar wat ronddolen en op goed geluk hier en daarheen kijken en hier en daarheen gaan en dit en dat in je leven toelaten enzovoort enzovoort. In de hoop dat je misschien toch nog een keer op de goede bestemming zult uitkomen. Nee, God heeft het duidelijk gemaakt, zullen we goed uitkomen, zullen we zalig worden, zullen we het leven, het eeuwige leven ontvangen, dan is er maar één weg. En dat is deze, de weg van de goeden, de weg van de rechtvaardigen. En als je, en ik zei het al, en daar heb je ook weer een argument om het belang ervan te onderstrepen, als je deze weg niet kiest, tja. Als je de smalle weg niet betreedt, als je door de enge poort niet ingaat, dan is er geen verwachting. Wat dit leven verder ook allemaal biedt, wat het allemaal belooft, wat het misschien ook nog allemaal geeft, wat God in zijn algemene goedheid ons nog toevertrouwt, er is toch tenslotte geen verwachting. En we moeten ons ook niet wijsmaken en laten wijsmaken, want dat is een subtiele verleiding die kerkmensen menigmaal bedreigt, dat er tussen de weg van de goeden en de weg van de kwaden ook nog ergens een slingerpaadje van de neutralen is. Dat je er net tussendoor kunt laveren. Nee. Twee wegen. En wie niet op de ene is, is op de andere. En niet ergens ertussenin. Denk dat ook nooit. En laat je er nooit toe verleiden om het te gaan denken. Het is één van tweeën. En als er nou één weg naar het verderf voert, een brede, en één weg naar het behoud, de smalle, en je hebt de keus tussen die twee, dan is daarmee tegelijkertijd ook aangegeven hoe uitermate belangrijk die keus is. Het geeft uiteindelijk de doorslag voor waar je de eeuwigheid zult moeten doorbrengen. Nu, als het dan duidelijk is dat deze weg uitermate belangrijk is en dat het gaan op die weg onmisbaar is ten leven, dan nog de vraag, hoe kom ik daar nou op? Hoe kom ik daar nou op? Het antwoord in de schrift is op velerlei manieren gegeven, maar ik ga niet alles na wat de schrift erover zegt. Ik blijf vanmiddag alleen maar bij dit hoofdstuk, want daar staat het antwoord ook in. In vers 10 bijvoorbeeld en in vers 11. Als de wijsheid in uw hart zal gekomen zijn en de wetenschap voor uw ziel zal lieflijk zijn, zo zal de bedachtzaamheid over u de wacht houden en de verstandigheid zal u behoeden. Het heeft alles met je hart te maken. En het moet in je hart gekomen zijn. Of ik kan ook denken aan de woorden die ik in het begin van dit hoofdstuk gelezen heb. Mijn zoon, zo ge mijn redenen aanneemt. Gelooft. Voor waar houdt. En zo ge mijn geboden bij u weglegt. Niet opbergt om er nooit meer naar om te kijken. Maar zeg maar, weglegt in uw hart. Ik heb in mijn hart, zegt Psalm 119, uw reden weggelegd. Zoals Maria deed, van wie we lezen in de kerstgeschiedenis, dat ze al deze dingen bewaarde in haar hart. Ze nam het ter harte, ze legde het weg in haar hart. Ze borg het op in haar ziel, om er over te kunnen mediteren. Dat is de weg. Het is een zaak van het hart, het moet in je hart komen. Gods woord. En door dat woord wedergeboren worden. En alles wat dat woord zegt aannemen. Geloven wat de Heer in zijn woord zegt. Als de Heer in zijn woord zegt dat er van ons niks deugt, dat we schuldig staan en verdorven zijn en vergeving nodig hebben. Dat geloven en dan zo geloven dat we het gaan beleiden dat we verdorven zijn en dat we gaan vluchten om die vergeving te ontvangen. En dat we gaan smeken, Heere, wees mij de zondaar genadig. En zo al die redenen Gods aannemen. Wat is het dan belangrijk dat we de Bijbel hebben? Daar heb je de redenen waar hier van sprake is. Daar heb je de geboden, daar heb je de rechten, daar heb je de inzettingen van de Heer. Daar heb je het ganse woord van de openbaring Gods. En daarom, op je trouwdag krijg je een trouwbijbel mee, Arjan en Evelien. Maar die trouwbijbel, die is bedoeld om gebruikt te worden. En om iedere keer bij het gebruik te luisteren, dat als de Heere tot ons spreekt, wij zijn redenen ook aannemen. En ze in ons hart wegleggen. De wijsheid Gods, de openbaring Gods. Ten slotte zijn het de schriften die ons wijs kunnen maken tot zaligheid. En het is het woord van God toegepast door de Heilige Geest, wat een kracht in ons leven gaat worden. En daardoor komt een mens op die weg der goeden. En daardoor blijft zo'n mens ook op de weg der goeden. Want door dat woord maakt de Heere zijn wil bekend. En door dat woord richt de Heere onze schreden op de weg des vredes. Dat woord toegepast door de Heilige Geest. Dus op je trouwdag krijg je deze aansporing mee. Je gaat straks uit de kring van het gezin waartoe je behoort weg. Je gaat uit de gemeenten, de kerkelijke gemeenten waartoe je behoort hebt, weg. Je bent niet meer onder het dak van het ouderlijk huis. Je bent niet meer onder het kerkdak van de gemeente waarin je opgegroeid bent. Je gaat helemaal je eigen leven leven in Tiel en kerkelijk, ook onder een ander kerkdak. Maar al heb je dan niet meer de aansporing van je ouders, en al heb je dan niet meer de aansporing van de kerkelijke gemeente waar je zo bij gehoord hebt, het woord van God vergezelt jullie op je levensweg. En doe dat nu. De redenen Gods aannemen en Gods geboden bij je wegleggen. En in je hart opbergen. Om zo ook te wandelen op de weg der goede. Ten slotte is voor jullie niet in de eerste plaats belangrijk hoe jullie huwelijksweg zal verlopen. Al is dat natuurlijk niet onbelangrijk. En al zullen vandaag de vele goede wensen wel betekenen dat familie en vrienden jullie een goed en een gelukkig huwelijk toewensen. Natuurlijk doen we dat. En dat mogen we ook doen. En daar mogen we ook om bidden. We mogen de Heere gedurig vragen om onheil af te wenden en ons met zijn rijke zegen te verrijken. Maar het belangrijkste is het niet. Het belangrijkste, Arjan, is dat jij een goed mens zult mogen zijn. En het belangrijkste, Evelien, dat is dat je een rechtvaardige zult mogen zijn. En dat jullie beiden op de weg van de goeden en het pad van de rechtvaardigen zullen gaan. Het belangrijkste is dat je, of je nou in Tiel woont en waar dan ook onder het woord komt, maar dat je leert wandelen op die smalle weg die ten leven leidt. En dat is ook het rijkste wat een mens in zijn leven kan ontvangen. Dat is het goede deel dat nooit van iemand zal worden weggenomen. Dat is het ene nodige. Dat is het wat de Heere in zijn woord iedere keer weer voor onze aandacht plaatst. En waar hij ons toe oproept, zoekt dat. Zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al die andere dingen zullen je toegeworpen worden. En laat het woord van God, ook uit je trouwbijbel, je daarbij gedurig een aansporing mogen wijzen. Zoek die God die je vandaag samenbracht in het huwelijk, die je dit voorrecht gaf dat je als man en vrouw verder mag. Maar ga niet met z'n tweeën naar Tiel. Laat God de eerste zijn. Amen. We zingen Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed.
Thank you.
Wij gaan nu samen het formulier lezen. Overmits de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, opdat gij Arjan ten Hoed en Evelien van der Pol, die uw echtelijke verbinding in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, ook in uw harten verzekerd mocht zijn van de gewisse hulp van God in uw kruis, zo hoort uit het woord van God hoe eerbaar de huwelijke staat is en dat hij een inzetting Gods is die hem behaagt, waarom hij ook de getrouwden wil zegenen en hen bijstaan gelijk hij beloofd heeft. Daarentegen de hoereerders en overspelers wil hij oordelen en straffen. En eerstelijk zult gij weten dat God, onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde, over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij, ik zal hem een hulpe maken die als tegen hem over zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. En zij zullen tot één vlees zijn. Daarom zult ge ook niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere, overmits hij Adam, zijn vrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een vrouw gegeven heeft. Daarmee betuigende dat hij nog heden ten dagen aan een iegelijk zijn vrouw als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heere Jezus Christus, die zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid, giften en wondertekenen te Cana in Galilea, om daarmee te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden bij allen, en dat hij de getrouwden zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Maar opdat gij in deze staat godzalig leven mocht, zo zult gij ten andere weten de oorzaken waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. De eerste oorzaak is opdat de een de ander trouw helpen en bijsta in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De andere, opdat zij hun kinderen, zo zij die krijgen zullen, in de waarachtige kennis en vrezen Gods hem ter eer en tot hun zaligheid opbrengen. De derde, opdat een iegelijk alle onkuisheid en boze lusten vermijdende, met een goede en geruste conscientie mogen leven, want om hoererij te vermijden, zal iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Alzo dat alle die tot hun jaren gekomen zijn en de gave der onthouding niet hebben, naar het bevel van God verbonden en schuldig zijn, zich tot de huwelijke staat naar christelijke ordening, met weten en wil van hun ouders of voogden en vrienden te begeven, opdat de tempel Gods, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden. Want zo iemand de tempel Gods schendt, die zal God schenden. Daarna zult gij ten derde ook weten hoe zich de een jegens de ander naar Gods woord schuldig is te houden. Eerstelijk zult gij, man, weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw, opdat ge haar naar uw vermogen verstandig leidende zou onderwijzen, troosten en beschermen gelijk het hoofd het lichaam regeert, ja, gelijk Christus het hoofd, de wijsheid, de troost en de bijstand van zijn gemeente is. Bovendien zult ge uw vrouw lief hebben als uw eigen lichaam, gelijk Christus zijn gemeente lief gehad heeft. Gij zult niet verbitterd tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand en aan het vrouwelijk vat als het zwakkere eer geven, als die ook mede erfgenaam der genade des levens met haar zijt, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En nadien het Gods bevel is dat de man in het zweet van zijn aanschijn brood zal eten, zo zult gij ook getrouw en naastig in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat gij uw gezin met God en met eer moogt onderhouden en ook daarboven iets hebt om de nooddruftigen mee te delen. Desgelijks zult gij, vrouw, weten hoe ge u naar het woord van God houden zult jegens uw man. Ge zult uw wettige man lief hebben, eren en vrezen, ook hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billijk zijn, als uw Heer, gelijkerwijs het lichaam en het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Ge zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn, want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. En na de val heeft God tot Eva en in haar persoon tot het ganse vrouwelijk geslacht gesproken, tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Deze ordinantie God zult ge niet tegenstaan, maar veel meer het gebod Gods gehoorzaam zijn en het voorbeeld der heilige vrouwen navolgen, welke op God hoopten en haar eigen mannen onderdanig waren. Gelijkerwijs Sarah, haar man Abraham, gehoorzaam geweest is, hem noemende haar Heer. Gij zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn, op uw huishouding goede acht hebben, in alle ingetogenheid en eerbaarheid zonder wereldse pracht wandelen, opdat ge anderen een goed voorbeeld van zedigheid moogt geven. Daarom, gij Arjan den Hoed en Evelien van der Pol, nadat ge verstaan hebt dat God de huwelijke staat heeft ingezet en wat u daarin van hem bevolen is, zijt gij van zin en wil in deze heilige staat zo te leven, gelijk gij hier betuigt voor de christelijke gemeente, en begeert gij dat deze uw huwelijke staat bevestigd zal worden? Dan neem ik u allen die hier vergaderd zijn tot getuige dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk is voorgekomen. En nadien het dan recht en behoorlijk is dat uw zaak voortgang zal hebben, zo mogen onze Heere God uw voornemen, het welk hij u gegeven heeft, willen bevestigen en uw beginsel zij in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Arjan en Evelien, mag ik jullie nu verzoeken op te staan en elkaar de rechterhand te geven en dan op de volgende vragen te antwoorden. Bekent gij hier, Arjan den Hoed, voor God en zijn heilige gemeente, dat ge genomen hebt en neemt tot uw wettige vrouw Evelien van der Pol hier tegenwoordig, haar belovende dat gij haar nimmer zult verlaten, dat gij haar zult liefhebben en trouw onderhouden, gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is, dat ge ook heilig met haar leven wilt, haar trouw en geloof houdende in alle dingen naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop uw antwoord? Ja. Evelien van der Pol, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man Arjan den Hoed hier tegenwoordig, en belooft gij dat gij hem zult liefhebben, dat gij hem gehoorzaam zult zijn in alle dingen die recht en billijk zijn, dat gij hem zult dienen en helpen, dat gij hem nimmer zult verlaten, maar heilig met hem zult leven en hem trouw en geloof houdend in alle dingen gelijk een vrome en getrouwe vrouw aan haar wettige man schuldig is, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop uw antwoord? Gemeente, wij gaan zingen het tweede vers van Psalm 134 en onder het zingen van dit vers zal het bruidspaar knielen. De Vader der barmhartigheid, die u naar zijn grote genade geroepen heeft, tot deze heilige staat van het huwelijk, verbinde u met oprechte liefde en trouw, en geven u zijn zegen. Amen. Laten wij samen bidden. Heere, zo zien wij op tot u de God van wie we in alle dingen afhankelijk zijn. Wij kunnen ons allerlei dingen voornemen en we kunnen zelfs allerlei beloften afleggen en het nog zo goed bedoelen, maar we zijn zondaren. En we leven in een zondige wereld vol verleidingen, vol verzoeking. En we zijn maar beperkt in onze mogelijkheden. Heere, en er zijn dingen die we misschien wel zouden willen, maar die we niet kunnen. En zo zijn we in alle dingen afhankelijk van u. Ook dit bruidspaar. Ze hebben een belofte gegeven. Ze zullen elkaar lief hebben. Zo hebben ze beloofd. Ze zullen elkaar trouw blijven. Zo hebben ze ook beloofd. Ze zullen elkaar helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. Zo hebben ze beloofd. Maar zullen ze het kunnen volbrengen? Lief hebben, niet alleen vandaag en niet alleen morgen, maar zolang als gij hen bij elkaar laat. Zullen ze het kunnen volbrengen? Trouw zijn. Zullen ze het kunnen volbrengen, elkaar helpen en bijstaan in alle dingen? Heere, zullen ze het kunnen volbrengen? Dan hebben ze nodig de hulp, de leiding, de genade van uw Heilige Geest. En zo bidden wij van u, och, schonkt gij hen de hulp van uw Geest. Dat ze in uw licht mogen gaan. Dat ze door uw Geest in het spoor van uw woord mogen gaan. Dat ze in de weg der goeden op het pad van de rechtvaardigen mogen gaan. Dat ze samen de smalle weg die ten leven leidt mogen begaan. En erop blijven. Heren, laten ze dat gedurig beseffen. Dat ze in die dingen niets kunnen. En dat ze in alle dingen uw hulp zo onmisbaar nodig hebben. Geef hen die hulp, geef hen die genade, geef hen dat geleide, geef hen uw Geest. Zegen ze zo in hun nieuwe woonomgeving, zegen ze zo als ze niet meer thuis zijn, als ze ook een ander kerkelijk onderdak krijgen. Zegen ze zo, Heere, en ga hen met uw heillicht voor. En wilt u hen dan op die huwelijksweg ook bewaren voor alles wat tot zonde zou kunnen brengen en wat de liefde zou kunnen doen verkillen en wat op de huwelijksband een aanslag zou kunnen doen. Wilt u ze geven, o God, dat zij in afhankelijkheid van u, in biddend opzien tot u hun weg mogen gaan. Als het u behaagt om dit huwelijk te zegenen met de kinderzegen, laten die kinderen dan ook mogen worden opgevoed in de vreze van uw naam. Gedenk ze zo met degene die hen lief zijn en die hen op deze dag ook omringen. Gedenk ze in uw genade, o God, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu staande, het bruidspaar blijft geknield, uit het derde vers van Psalm 134.
Tot zeren zegen op u dal, zijn gunst uit Sion u bestraal.
hoort dan nu uit het evangelie hoe sterk de band van het huwelijk is zoals Matthäus ons dat beschrijft in het 19e hoofdstuk. En de fariseeën kwamen tot hem en verzochten hem, zeggende tot hem: is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak? En doch hij antwoordende zeide tot hen: hebt gij niet gelezen, die van den beginnen de mens gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft, man en vrouw, en gezegd heeft: daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat ze niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Ze zeiden tot hem: waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? Hij zeide tot hen: Mozes heeft vanwege de hardigheid van uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten, maar van den beginnen is het al zo niet geweest. Maar ik zeg u dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij en een andere trouwt, die doet overspel. En die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Geloof deze woorden van de Heere Christus en zijt ervan verzekerd dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat. Daarom zult ge ook alles wat u daarin overkomt met geduld en dankzegging aannemen als van de hand des Heeren. Zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. Ik heb zojuist al gewezen, bruid en bruidegom, op het grote belang dat het woord van God heeft. Het is ook niet niets als wij een Bijbel in handen nemen en als ik jullie vandaag je de trouwbijbel namens de kerkraad mag overhandigen, dan hebben we in handen het eigen woord van God. En natuurlijk bevat dat woord van de Heere, omdat wij zondaren zijn, ook hele ernstige dingen. En vertelt dat woord van God ons hoe verschrikkelijk het is om een zondaar te zijn. En om onbekeerd te zijn. En om onbekeerd voort te leven. En om onbekeerd te sterven. De Heere moet ons dat wel zeggen. En de schrik des Heeren is nodig opdat we bewogen zouden worden tot het geloof. Maar het woord bevat niet alleen maar de openbaring van de toorn die wij wakker gemaakt hebben. De toorn van God. Het woord van God openbaart ons ook. God is liefde. God is genadig. God is barmhartig. God heeft geen lust in de dood van de goddeloze. Maar daarin dat hij zich zal bekeren en leven. Dat staat er ook in. En dat dringt de Heere heel bijzonder bij ons aan. Opdat wij die God die alle reden heeft om ons weg te doen, opdat we die God die in zijn genade toch naar ons vraagt, zouden gaan nodig krijgen en opdat wij ook naar hem zouden gaan vragen. Ik heb al gewezen op het grote belang van het woord van God, omdat daarin staat wat die weg der goeden is en wat dat voor mensen zijn, die goeden. En in dat woord van God staat ook hoe je op die weg kunt komen en hoe je op die weg kunt blijven. Daarom, ik kan alleen maar herhalen wat ik al gezegd heb, lees toch het woord van God. Onderzoek het biddend en persoonlijk en samen, opdat jullie ook door dit woord en door de geest van God wijs mogen worden tot zaligheid. En opdat als je het nog eens een keer zingt in de kerk of waar dan ook, je het echt met je hart mag zingen. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad ten licht om het donker op te klaren. Heere, we willen u ootmoedig danken. Nu gij ons samen hebt willen brengen en nu we samen hebben mogen luisteren naar uw goddelijk woord. Laat het tot zegen zijn. Laat het ons bijblijven. Laat het in onze gedachten, laat het in ons hart achterblijven, Heere. En geef het bijzonder aan het bruidspaar. Geef ze samen met familie en vrienden een gezegende dag. We danken u ervoor, Heere, dat ze deze dag mogen beleven in bijzijn van ouders en van vele anderen die tot hun kring behoren, laten ze samen een goede dag van u ontvangen, die gestempeld mag zijn, geheiligd mag wezen door de vrezen van uw naam. Heren, wij bidden van u dat u ons allen gedenken wilt. We zijn allemaal op weg naar ons levenseinde. Het is vandaag wel heel bijzonder, al heeft deze familie daar dan zozeer niet de kennis van gedragen, omdat ze er niet bij waren, maar vanmorgen waren we in dit kerkgebouw al eerder bijeen met een andere familiekring. En waar nu de knielbank stond, stond toen het opgebaarde lichaam van iemand die begraven moest worden. En zo dicht liggen de dingen in ons leven bij elkaar. En we moeten daarom altijd maar haast leren maken. Haast om geborgen te worden, om behoudenis te ontvangen en om zalig te worden, nu terwijl het nog het heden der genade is. Heren, en of het dan een dag van vreugde of van droefheid is, wat we allemaal nodig hebben is, ga gij ons met uw heiligt voor. Gedenk ons zo in uw genade, o God, om Jezus wil. Amen. We zingen het tweede vers van Psalm 37. Stel op de Heere in alles uw betrouwen. Gemeente, het is duidelijk dat er vanavond gelegenheid is om het bruidspaar te feliciteren tijdens de receptie. Maar er zullen wellicht mensen zijn die daar geen gelegenheid voor hebben. En voor hen wil het bruidspaar straks gelegenheid geven om hen de hand te drukken. Dat wil zeggen, ze gaan eerst met ons als kerkenraad nog even mee naar de consistorie. En ze komen daarna terug hiervoor in de kerk. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.